Shalom en leuk dat je weer luistert naar IB Podcast. Yom Kippur, of Grote Verzoendag, wordt in het Jodendom beschouwd als de belangrijkste dag van het jaar. Het was op deze dag dat de hoge priester het heilige der heiligen in de tempel te Jeruzalem betrad. Hoewel de tempel niet meer bestaat, wordt Grote Verzoendag nog wel steeds gevierd. Maar wat is de link tussen het Bijbelboek Jona en Yom Kippur? Luister naar David van Wijk.
Yom Kippur, Grote Verzoendag. Wereldwijd wordt er dan een synagoge uit het boek Jona gelezen. Dat is niet iets wat God zelf heeft opgedragen om te doen, maar een menselijke traditie. Maar het is ook een hele opvallende keuze, want wat is de link tussen Jona en Yom Kippur? Jona is binnen de profeten een beetje een vreemde eend in de bijt. Eigenlijk bevat het boek maar een enkele profetie. Het is eerder een geschiedenisboek, zou je zeggen. Toch is het terecht dat dit boek onder de profeten wordt geschaard. De geschiedenis is zelf namelijk profetisch. Laten we eens gaan kijken wat we van deze profetie kunnen leren. En omdat ik ervan uitga dat je de geschiedenis van Jona in grote lijnen kent, lezen we in hoofdstuk 1 vanaf vers 17. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Toen bad Jona tot de Heere zijn God vanuit het binnenste van de vis. Hij zei, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de schoot van het graf riep ik om hulp, u hoorde mijn stem. Want u wierp mij de diepte in het hart van de zeeën. Een watervloed omringde mij. Al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. En ik zei, verstoten ben ik van voor uw ogen. Toch zal ik opnieuw aanschouwen uw heilige tempel. Water omving mij, bedreigde mijn leven. De watervloed omving mij, zeewier was om mijn hoofd gebonden. Naar de diepste gronden van de bergen daalde ik af in de aarde. Haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog, Heere, mijn God. Toen mijn ziel in mij bezweek, dacht ik aan de Heere. Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. Wie nietige afgoden vereren, verlaten hem die hun goede tierenheid is. Maar ik, met dankzegging, zal ik u offers brengen. Wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. Het heil is van de Heere. Toen sprak de Heere tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge. Een christen vroeg eens aan een rabbijn waarom Joodse mensen met Yom Kippur het boek Jona lezen. En het antwoord van de rabbijn was kort en eenvoudig. Wij zijn Jona. Het is haast een spiegelbeeld van de bekentenis van Jona zelf in hoofdstuk 1 vers 9, waar hij zegt, ik ben een Hebreër. Het lijkt wel alsof hij daar erkent een vertegenwoordiger te zijn van zijn volk. Hij is dan ook de enige Joodse man die in dit boek voorkomt. Op internet las ik in dit verband een opvallend commentaar van een notabene liberale Joodse professor. Hij schrijft, net zoals Jona hebben wij Joden onze missie de afgelopen 2000 jaar ontlopen. Maar we kunnen dat niet blijven doen. We hebben een taak, maar door de tijd heen zijn we dat bewustzijn kwijtgeraakt. We hebben termen als een licht voor de natieën en een uitverkoren volk belachelijk gemaakt. We hebben geen idee meer waar we voor geroepen zijn, maar het wacht op ons. En wanneer we ervoor wegrennen, zal er een storm komen. Alhoewel ik het waarschijnlijk op heel veel gebieden met deze liberale professor oneens ben, geloof ik dat hij hier gelijk heeft. Jona is een beeld van Israël. Want ook het volk Israël had een roeping om de wereld bekend te maken met de God van Israël. Ze waren geroepen als een koninkrijk van priesters. Ze waren geroepen om getuigen van God te zijn. Maar God had er wel een belangrijke voorwaarde voor gesteld in Exodus 19. En dat is, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt. Nou laat gehoorzaamheid, of beter gezegd ongehoorzaamheid, nu een van de centrale thema's zijn in het boek Jona. Het eerste vers van het boek zegt, het woord van de Heere kwam tot Jona. En al in het derde vers kunnen we lezen hoe Jona wegvlucht van het aangezicht van de Heere. Hetzelfde zien we bij Israël. Vlak nadat God tot hen gesproken had op de berg Sinaï, moet hij al zeggen, zij zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. En dat was nog maar het begin van Israëls ongehoorzaamheid. En natuurlijk, in de loop van de geschiedenis zijn er heel veel gehoorzame Israëlieten geweest. Maar nooit zijn ze als volk volledig tot geloof gekomen. En die ongehoorzaamheid die kwam tot een climax toen ze de Heer Jezus verwierpen als Messias. En toch, ondanks Jona's ongehoorzaamheid heeft God hem niet volledig losgelaten. Want er staat er heel eenvoudig, de Heere beschikte een vis. God heeft alles in zijn hand. Zelfs de grote dieren van de zee luisteren naar hem. Jona zal het niet gemakkelijk hebben gehad in de vis. Maar wanneer hij in de buik van de vis bidt, spreekt hij over een redding die God al gedaan heeft. U hoorde mijn stem en uit het verderf trok u mijn leven omhoog. Jona spreekt in de verleden tijd. Toen Jona in de zee werd geworpen, zou dat eigenlijk al zijn einde geweest moeten zijn. Maar Jona heeft door en die laat zien dat God het was die de vis beschikte en op die manier hem redde van de watervloed. En daarom looft Jona God al voor de redding, want het begin van de redding heeft hij al gezien. Nou, Israël is in de zee van de volkeren geworpen toen zij in ballingschap gingen, toen ze weggevoerd werden naar Assyrië en Babylon. En ook dat is voor hen niet gemakkelijk geweest. Het Joodse volk had het zwaar en het Joodse volk heeft het zwaar. En helaas weten we vanuit Gods woord ook dat ze het nog zwaar zullen krijgen. Maar tegelijkertijd mogen we ook daar Gods beschikking in zien. Jeremia 16 beschrijft hoe God het volk het land uitwerpt. Maar er zegt hij in vers 21 dat hij dat onder andere doet, zodat ze zijn macht zullen erkennen en weten dat zijn naam Heere is. In die zin is zelfs de ballingschap niet alleen een oordeel, wat het ook is, maar het is ook een middel om het volk terug te brengen tot God. Een eerste stap op weg naar hun redding. Er zijn vele oorzaken voor Israëls lijden aan te wijzen, maar één ervan is toch wel dat God zoveel druk op hen wil uitoefenen, dat ze niet meer anders kunnen dan hem aanroepen en hem gehoorzaam zijn. Want juist dat dieptepunt moet een hoogtepunt worden. En dat geldt ook voor Jona. Jona's redding is niet volledig totdat hij uitroept, het heil is van de Heere. Pas dan, als Jona dat doet, dan spreekt God tot de vis en komt Jona weer op het land terecht. Wist je dat we hier bijna de naam van de Heer Jezus in kunnen lezen? Het woordje heil wat hier staat is nauw verwant aan de naam van de Heer Jezus, Yeshua. En toen ik dat las, toen gingen mijn gedachten dan ook meteen uit naar de woorden van de Heer Jezus zelf. In Matthäus 23, vers 39 zegt hij tot Jeruzalem, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Want ook al heeft God al het gebeuren rondom Israël nu al in de hand, die redding is pas volledig als ze God zullen aanroepen en de Heer Jezus als Messias zullen gehoorzamen. Paulus zegt erover, wat betekent hun aanneming anders dan leven uit de doden? En dat beeld zien we vaker in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld aan de dorre doodsbeenderen van Ezechiël die weer tot leven komt. En de profeet Hosea beschrijft ook zoiets en hij gebruikt zelfs woorden die ons nog meer aan de geschiedenis van Jona doen denken. Hosea 5 vanaf vers 15. Daar zegt de Heere, ik ga een keer terug naar mijn woonplaats, totdat zij, het volk Israël, zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Kom, laten wij terugkeren naar de Heere, want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal hij ons levend maken, op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen ernaar jagen de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Zo zeker is het. Maar die verschijning, die komst van de Heere zal niet plaatsvinden voordat zij de Heere in hun benauwdheid ernstig zoeken. En als ze dat doen, en als de Heer Jezus komt, dan zullen ze ook net als Jona alsnog hun opdracht gaan uitvoeren en een grote zegen zijn voor de wereld. Dat geeft ons een prachtig perspectief op het herstel van Israël.
meer weten over Israël en de Bijbel? Check onze website www.israelandebijbel.nl. Vraag eens een gratis proefnummer aan en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Maar weet je, ik zou dit helemaal kunnen behandelen zo en amen zeggen, maar ik zou de geschiedenis van Jona tekort doen als ik het alleen zou behandelen als een beeld van Israël. Ten slotte verwijst de Heer Jezus zelf ook naar Jona in Matteüs 12. Een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier. De Heer Jezus laat hier zien dat de geschiedenis van Jona ten diepste op hem slaat. Hij is de meerdere van Jona, maar ook, zoals we dat vaker in de schrift zien, degene die volmaakt de taak van Israël heeft vervuld. De Messias van Israël is de volmaakte vertegenwoordiger van het volk Israël. Ook hij kon net als Jona zeggen, ik ben een Hebreër. Nu, de Heer Jezus spitst die vergelijking tussen hem en Jona specifiek toe op de tijd dat Jona in de vis was. Jona roept uit dat God hem in het hart van de zee wierp. En op dezelfde wijze zou de Heer Jezus in het hart van de aarde zijn. Maar de reden daarvoor is totaal verschillend. Want waar Jona en trouwens ook Israël vanwege hun ongehoorzaamheid geoordeeld worden, was dat bij de Heer Jezus niet zo. Hij werd juist vanwege de ongehoorzaamheid van anderen in het hart van de aarde gebracht. Jona vluchtte weg van zijn opdracht, terwijl de Heer Jezus tot zijn vader zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. In beide gevallen is het hun offer dat God stoorn stilt. Want waar God de vis bij Jona beschikte, was het ook God zelf die zijn hand had in het lijden van de Heer Jezus. We zien er altijd 2 zijden van de medaille. Het zijn mensen die hem hebben gekruisigd, maar het was God die het beschikte. Petrus zet dat in Handelingen 3 heel duidelijk uiteen. En de profeet Jesaja schrijft zelfs in dat beroemde hoofdstuk 53 dat het de Heere behaagde zijn knecht, de Heer Jezus, te verbrijzelen. Onvoorstelbaar als je dat op je inlaat werken. Het behaagde God zijn eigen zoon te verbrijzelen. Zijn eigen lieveling. En de enige manier om daar iets van te begrijpen is om de rest van het hoofdstuk van Jesaja 53 te lezen. En dan lezen we onder andere in vers 5. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Dat is waarom het God behaagde zijn eigen zoon te verbrijzelen, omdat hij dat vooruitzicht had, omdat hij de mensen die daardoor zouden worden vrijgekocht op het oog had. En dat brengt ons weer terug bij Yom Kippur, de dag van de verzoening met God. Vandaag de dag hoeft er geen bok meer de ongerechtigheden van het volk te dragen, zoals dat in het Oude Testament beschreven wordt, want het is de Heer Jezus zelf die de zonde heeft gedragen. En het enige wat het volk nog hoeft te doen, is uit te roepen, het heil is van de Heere. Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heere. En als ze dat doen, dan zullen ze Hem zien die de meerdere van Jona is. Als ze dat doen, dan zal God ze terugbrengen vanuit de Volkerenzee. Hij zal ze thuis brengen, in het land brengen. En dan zal het volk alsnog een volk van predikers worden, een licht voor de wereld. Dan is het werkelijk Yom Kippur, als ze hun straf op hem overbrengen en hij hun de vrede aanbrengt. En tot die tijd, totdat het zover is, laten we bidden dat vele individuele Joodse mensen dat teken van Jona vandaag al mogen zien. Dat het vandaag al voor hen werkelijk Yom Kippur mag worden. Want dan mogen ze vandaag al verlost worden uit de dood. We hebben in Jona gezien dat gebeden verhoord worden door God. Ze dringen door tot in zijn heilige tempel zelfs als Jona in de diepte van de zee is. En laten we dat vasthouden als we voor het Joodse volk bidden, dat onze gebeden voor hen doordringen tot God. En met Paulus wil ik zeggen, broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. En die zaligheid is niets anders dan het heil van de Heere. Die zaligheid is niemand anders dan Yeshua, onze Heer Jezus zelf. Zijn naam betekent heil. Veel meer nog, Hij is het heil.